Thank you. kerkraad deelt u het volgende mee. Aanstaande woensdagavond is de jaarlijkse herdenking van de reformatie. Dominee P.D. Teeuw hoopt te spreken over het thema Hou vast in het woord alleen. De avond begint om 19:30 en zal gehouden worden in ons kerkgebouw. Iedereen hartelijk welkom. Aanstaande donderdagavond is er de cursus geestelijke vorming. Dominee A.S. Middelkoop zal dan spreken over het thema verdieping in de omgang met Christus. De avond begint om 19:45 en wordt gehouden in de Open Hof. Volgende week zondagmorgen is er bediening van het Heilige Avondmaal. De avonddienst zal in het teken staan van nabetrachting op het gevierde Heilige Avondmaal. Volgende week is de tweede collecte voor de noodhulp in Israël. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de eerste en de tweede voor de renovatie. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legers, schare God, zij mij uw huis en tempel zangen. En het tweede, zelfs vindt de mus, 1 en 2 van Psalm 84. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Psalm 42. We willen vanmorgen luisteren naar het eerste deel van de psalm. Volgende week in de morgendienst luisteren naar het tweede deel van de psalm. En in de dienst van nabetrachting luisteren we dan naar het derde deel. En het derde deel van de psalm, dat is eigenlijk Psalm 43. We zullen dat ook met elkaar zien. Dus we onderbreken de serie over Abraham. En we staan rondom de viering van het heilige avondmaal stil bij Psalm 42 en 43. We lezen Gods woord als volgt, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis van uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots: waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dus vanmorgen de eerste 6 versen van Psalm 42. En dat is zeg maar tot en met het refrein. Het refrein vindt u in vers 6. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En in vers 12 vind je dan het tweede refrein: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En in 43 vers 5 vind je dan het derde refrein: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dus 3 liederen in deze 2 psalmen die uiteindelijk 1 psalm is. Hè? 3 coupletten kun je zeggen. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan Albert. Albert Baan, hij is geopereerd deze week, maar de operatie is niet gelukt, mislukt zelfs. En nou, dat is een hele teleurstelling. En we willen hem ook aan de Heere opdragen. Zuster van Drongelen, die wordt dinsdag opgenomen in het Maastad ziekenhuis voor het plaatsen van een vaste drain, omdat ze last blijft houden van vocht bij haar longen. Dankzegging voor broeder Hobbel in verband met de behandeling aan zijn hart. Zullen we samen bidden en danken. Heere, groot en heilige God in de hemel, u bent de God des levens. Zo hebben we ook gezongen. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? En Heere, we hebben u nodig als God van het leven. U hebt ons het leven gegeven en wij mogen hier op aarde leven en we zijn naar uw huis gekomen, ook omdat er nog een ander leven nodig is. Leven voor onze ziel. Leven voor ons mensen die van nature, ondanks dat we een hoop leven kunnen maken, midden in de dood liggen. En heren, wij roepen u aan als God van het leven. Of u ook aan onze ziel het leven wil geven. Ja, heren, of u dat vandaag ook wil doen. We zijn niet samengekomen rondom de altaren, zoals in het Oude Testament het geval was. Maar we zijn rondom het woord van u samengekomen. Rondom de prediking van het woord. En heren, wat u gaf bij de altaren en wat u leerde bij de altaren, dat geeft en leert u ook hier in deze kerk, in de gemeente van het Nieuwe Testament. Zou u dat willen doen, heren, dat we de lessen mogen ontvangen, aangereikt mogen krijgen van u, de God des levens. Als we zien op wat er gebeurt bij de altaren, hoe het bloed vloeit, hoe dat bloed ons aanklaagt, hoe dat dier dat sterft ons predikt dat wij de dood verdienen. Heren, we belijden onze zonde. U zou geen onrecht doen, heren, als u het oordeel over ons voltrekken zou. Maar denk aan uw genade. Denk aan uw ontferming. Denk, heren, aan het bloed dat u zelf gegeven hebt op het altaar. Het bloed ook van de Heere Jezus. Dat u zelf schonk. Waardoor er volkomen verzoening is. Voor de zonde. Ter wereld. En heren, mogen we dan de toevlucht leren nemen. Voor het eerst of ook weer opnieuw. Naar dat bloed. Dat het bloed onze hoop mag wekken. En onze schuld voor u bedekken zal. Heren, ook als het gaat om de voorbereiding op het heilige avondmaal. U kent ieder van ons zoals we hier in de kerk zitten. U kent ons hart. U kent onze gedachten. U hebt ons gezien in de achterliggende week. U zag wat we deden en wat we niet deden en moesten doen. U zag onze daden. U zag onze ogen, onze blikken. Heren, u weet alles. En u doorgrondt het hart. En wie kan bestaan, heren? Alleen u, Heere Jezus. U bleef staande. En geef, heren, dat we dan met onze schuld en zonde bij hem mogen wegschuilen. En dat we in hem, als schuilend, onze grond en houvast mogen vinden. Ook als het gaat om de voorbereiding. We zijn allemaal geroepen, heren, om ons voor te bereiden. Omdat elke dag ook voorbereidingstijd is en voorbereidingsdag op de grote ontmoeting met u. Die eens komt. Maar u wilt ons zo vaak ontmoeten. Ook hier, in uw huis. Heren, geef ons het bewustzijn daarvan. Geeft u bekering. Geeft u geloof. Zegt u de rust op, heren, als ze nog onheilig gerust leven. Opdat we de rust in u mogen zoeken en vinden. We bidden voor diegene, heren, voor wie het altijd zo'n worsteling is. Voorbereidingsweek. Heren, en dan al die stemmen. We hebben gelezen hoe de dichter ermee te maken had. Dat ze de hele dag tegen hem zeiden. U hebt geen heil bij God. Waar is uw God? Waar is God? Heren, we bidden dat u diegene die daar zo mee te kampen hebben, nabij zijn en leiden, verder leiden. Maak ons zo uw wegen door uw woord en geest bekend. Heren, zo bidden we u om uw zegen over de prediking van het woord. Op de kansel, in de kerkbanken, thuis of waar we ook deze dienst mogen beluisteren. Heren, we bidden, werk toch met uw geest in ons hart. En als we zo in alle vrijheid en rust en stilte bij elkaar mogen zijn, dan denken we aan mensen die midden in het oorlogsgeweld leven, bedreigd worden, op wat voor manier dan ook. Er is zoveel nood en spanning en zorg in deze wereld. Ontferm u, Heren, over uw kinderen, over uw kerk. Maar denk ook aan uw volk, wereldwijd. Maar ook aan uw volk in Israël. O, geef wijsheid en geef vrede. En Heren, wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen. We bidden, Heren, voor elkaar. En u kent ook onze situatie in elk opzicht, niet alleen geestelijk, maar ook psychisch, lichamelijk. En u kent ook de zorgen die er zijn. U weet van verdriet, en pijn en gemis, van onvervulde verlangens en onbegrepen wegen, van zorg. En we leggen het voor u neer, Heren. Wees u met ons, opdat we in alle dingen toch op u mogen hopen. En de herder in het dal mogen leren aanroepen en leren kennen, ook meer en meer. Heren, we bidden voor Albert. Hij zou afgelopen week geopereerd worden aan zijn kaak. En daar is ook een poging toe gedaan. Maar de operatie is mislukt, Heren. En u weet wat dat betekent. Geef, Heren, herstel van de operatie. En geef ook alles wat nodig is wat betreft het vervolg. Heren, wij overzien de dingen niet, maar u bent onze grote schepper en u wel. Geef dat er iets anders gevonden mag worden, een andere weg om toch het weer goed en zo goed mogelijk te krijgen. En zo bidden we voor hem, Heren, mag hij zijn hoop op u stellen. Wees u met zuster Van Drongelen die komende week naar het ziekenhuis moet. Omdat ze al zo vaak naar het ziekenhuis moest in verband met vocht bij haar longen. En omdat het vocht maar blijft komen. Heren, geef dat ze geholpen mag zijn en worden door de ingreep die plaats zal vinden. En geef ook aan haar en haar man dat een hoop op u gevestigd mag zijn en blijven. Heren, wees u ze nabij, lichamelijk en geestelijk. Ja, Heren, in alle opzichten. We bidden u voor onze broeder Hobbel en we danken u, Heren, dat hij geopereerd kon worden afgelopen vrijdag. Heren, zegent u de ingreep die nodig was rondom zijn hart. Geef dat hij ook baat mag hebben bij de behandeling. Heren, dat zijn gebeden die we toch op mogen zenden, ook wat betreft onze gezondheid, Een groot goed. En tegelijk niet alles. Want dat bent u, Heere. En mag onze broeder dat zo ervaren. En zijn vrouw. En geef het ons allen. Wij zijn allen kwetsbare mensjes. Wees zo in genade en in uw goedheid nabij. Zegen ons in het zingen, in ons orgelspel, in het dienen van elkaar, het dienstwerk van de koster. Zegen al het werk wat in de gemeente gebeuren mag. Ook in het geven van onze gaven. En verheerlijk uw naam. Weer Satan van ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik wil met u het eerste deel van het formulier gaan lezen. Het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, op onwaardige wijze betekent dat, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, het met dat doel houden, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinstheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, Allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaanders andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, ruziemakers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, dat zijn gokkers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van het formulier. Laten we samen zingen Psalm 42, vers 1 en 2. 42, 1 en 2. Na de preek zingen we het derde vers van Psalm 42 vers 3. Gemeente, er zijn vanmorgen in de kerk vast wel kinderen die weten wat heimwee is. Heimwee. Misschien dat jij het wel heel fijn vindt om te logeren bij een vriendje, bijvoorbeeld in de herfstvakantie of bij een vriendinnetje. Maar er zijn misschien ook kinderen in de kerk die dat helemaal niet fijn vinden. Als je gaat logeren, dan krijg je last van heimwee. Je krijgt buikpijn en je hebt geen trek meer in eten. Of je krijgt een huilbui, je moet overgeven, slapen lukt niet meer, want je wil naar huis. Het liefst zo snel mogelijk naar huis. Je hebt last van heimwee. Wat is dat eigenlijk, heimwee? Heimwee, dat is iets anders dan verlangen. Heimwee is nog sterker. Heimwee is intens verlangen. Verlangen naar iets dat je kent, naar iemand die je dierbaar is en die je dan mist. Heimwee. Het is een oud Nederlands woord eigenlijk. Heim betekent thuis en wee, dat is pijn. Dus heimwee, pijnlijk gemis van thuis. In de preek gaat het over heimwee naar God. De dichter die kent de Heere, hij heeft de Heere lief. Hij heeft de Heere ontmoet in zijn huis. Maar nu is hij ver bij God vandaan. Ver bij het huis van God vandaan. En dat gemis, dat niet kunnen gaan naar Gods huis, dat zorgt voor heimwee. Voor dorst, intense dorst. Hoe komt dat? Is dat normaal? Daar gaat het vanmorgen over. Thema van de preek, heimwee naar God. Heimwee naar God. En we letten allereerst op de reden, de oorzaak, de reden. En in de tweede plaats de remedie. De remedie, dat is het geneesmiddel, kun je zeggen. Het geneesmiddel voor de heimwee. Dus heimwee naar God, de reden en de remedie. Gemeente, voor ons ligt een van de meest bekende en geliefde psalmen uit de Bijbel. Zoals gezegd, het is een halve psalm, want psalm 42 vormt één geheel met psalm 43. Je kunt dat heel goed zien. Want aan het begin van psalm 43, daar staat geen opschrift, een onderwijzing of een psalm. Geen opschrift boven 43. Het loopt gewoon door. Je kunt het zien aan het refrein, zo hebben we al gezegd. Drie coupletten met drie keer een refrein aan het eind in 42 vers 6 en 12 en 43 vers 5. Maar er zijn wel meer lijnen tussen dezelfde psalmen. In 42 vers 10 en gaat het over het gaan in het zwart. Maar ook in 43 vers 2 gaat het over het gaan in het zwart. En in beide psalmen is een bepaalde lijn te vinden waar het van het donker naar het licht gaat. Van wanhoop naar hoop. Wie de dichter is, dat weten we niet. Hij heeft de psalm in ieder geval gedicht om gezongen te worden. Gezongen te worden door de kinderen van Korach in de tempel. Niet alleen om daar de Heere te loven met de woorden van deze psalm, maar ook om onderwijs te geven aan het volk. Je leest dat in vers 1. Het is een onderwijzing. Je kunt er dus van leren. Je kunt leren bijvoorbeeld wat heimwee naar God, dorst naar God inhoudt. En hoe je daarmee om moet gaan. De dichter is misschien wel tempelzanger geweest. Hij kende in ieder geval volgens vers 5 het optrekken naar het huis van de Heere. In de scharen, de stoet onder luide vreugdezang en lofliederen. Maar nu is hij ver bij God, ver bij het huis van God vandaan. Vermoedelijk is hij ergens in het noorden van Israël. Want in vers 7 zien we dat hij in het land van de Jordaan, in het Hermongebergte, het Kleingebergte, zich bevindt. Het Kleingebergte, het Laaggebergte. Een plek waar water stroomt. Het is de plek ook waar de Jordaan ontspringt. Misschien bent u er ooit wel eens geweest toen u in Israël was, bij de Banias. De plek waar de afgoden vereerd werden. Afgoden die niets waren, op de plek waar de Heer Jezus aan zijn discipelen vroeg. En dat wordt dan meestal ook gelezen als je daar met een groep bent. Wie zeggen jullie dat ik de Zoon des Mensen ben? En op die plek was Petrus het die beleed: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat God de levende is, dat wordt ook benadrukt in de psalm. In vers 3... Vers 9, God is de levende. En deze dichter, hij schreeuwt het uit. Mijn ziel schreeuwt tot u, o God. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Hij heeft ze blijkbaar gezien, gehoord. De herten die dorst hadden. En die het water wellicht zagen ruisen daar in de diepte, daar beneden. Maar er ver bij vandaan waren. Of die herten ook ontkomen waren aan de jacht. Zoals de berijming het verwoordt, dat lezen we nergens. Maar wel schreeuwt het hert naar het genot van de frisse waterstromen. Ja, en die waterstromen waren niet alleen voor genot, maar water had te maken met het leven, nietwaar? Want als dat dier geen water krijgt, dan wordt dat dier zwak en zwakker en nog zwakker. En dan sterft dat beest. En daarom schreeuwt dat hert naar water. En water, dat is in de Bijbel ook een beeld van leven. Van leven dat God geeft. Vandaar ook de nodiging bijvoorbeeld in Jesaja 55 en in Johannes 7... Openbaring 21, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Dat betekent, hè, kom naar het leven dat de Heere geeft. Kom naar de vergeving, kom om zaligheid. Water. En deze dichter dorst ook naar dat water. En hij weet hoe dat proeft, bij God te zijn. In zijn huis te zijn. Maar hij is er ver bij vandaan. O, als hij niet drinken kan. O, als zijn dorst naar God niet gelest wordt. Want het is niet alleen dorst naar water, maar dorst naar God en naar het leven dat God geeft. Als die dorst niet gelest wordt, dan kwijnt zijn ziel. Dan sterft er iets van binnen. Ja, zegt u. God is ver weg en hij is ver bij het huis vandaan, het huis van God. God is toch overal? Natuurlijk, God is overal. Maar hij is vooral in zijn huis. En daar spreekt hij. En daar deelt hij uit in het bijzonder van zijn heerlijke gaven. En daar toont hij wie hij is, zijn vriendelijk aangezicht. Daar opent hij zijn liefdeshart. Kijk maar in vers 3. Mijn ziel, dat is die dichter zelf, de dichter met zijn gevoelens. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan? Dat verlangt hij. Ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen. Want daar in zijn huis weet die dichter, daar wordt zijn dorst gelest. Daar hunkert hij naar. En je proeft de emotie in de woorden. Want die beschrijving in vers 3 wordt steeds intenser. Eerst gaat het over dorst naar God. En dan naar de levende God. En vervolgens gaat het om de ontmoeting met God. En voor zijn aangezicht verschijnen. Die ontmoeting heeft hij dus eerder gehad. Je vindt dat ook in vers 5. Hij weet wat het was. Hoe rijk het was. Daar bij de levensbron. En in de psalmen kom je dat tegen, gemeente. Want daar wordt het vette van Gods huis gesmaakt. En daar kon hij aanschouwen. In dat huis de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zijn lieflijkheid en zijn schone dienst. Daar zag de dichter Gods alvermogen. Daar blonk zijn goddelijk eer alom. Daar had het goede van Gods woning hem dikwijls verzadigd, reis op reis. Dat huis had hij lief. Het was een blijdschap voor zijn ziel wanneer hij voor God knielde in dat huis dat God gesticht had. En waarom? Dan zou dat niet te maken hebben, gemeente, met dat ene. En daar was de ark van het verbond. Het verzoendeksel, daar waren de altaren, daar vond het offer plaats, daar vloeide het bloed. En daar is de dichter ontdekt ook aan wie hij was, aan zijn zonde. Immers, dat bloed gaf aan, het loon op jouw zonde is de dood. Zie maar hoe dat leven wegvloeit uit dat dier, hoe het kopje van dat lammetje scheef gaat hangen, omdat het gestorven is. God is recht en het loon op de zonde is de dood. Hij eist zuiverheid, hij eist volmaaktheid. Het was een heel aangrijpende boodschap die de dichter daar in Gods huis hoorde, waarmee hij geconfronteerd werd. Maar dat bloed sprak ook van vergeving en van vrede. God zelf was het die aan zijn volk dat bloed op het altaar gaf. Je leest dat in Leviticus 17 vers 11. God zelf gaf bloed op het altaar. God zelf gaf zo verzoening, een middel, vergeving, zaligheid. God zelf opende een weg naar hem toe, waar er geen weg meer was. O wonder van alle wonderen. Daar springt het hart van deze dichter van op. En uw hart, en jouw hart. Juist als je beseft, er iets van beseft. Dood verdient. Ook als ik naar de afgelopen week kijk. Naar recht. En toch. Maar nee, daar is vergeving. Leven. Door het bloed. Als je daar zicht op krijgt. Daar word je klein van. Word je klein van. En heb je aan God genoeg. Dan zou je altijd wel in die situatie willen blijven. Dan zeg je soms: dominee, preek nog maar even door. Maar deze dichter, hij is ver van die situatie. Hij weet het vanuit zijn herinnering. Ver bij Gods huis, ver bij de tempelzangen vandaan. En dat gemis, dat zorgt voor dorst, dat zorgt voor heimwee. En het is zo hevig dat hij niet kan eten. Dat zeiden we in de inleiding, hè? Soms dan kun je last hebben van een heimwee, dat je geen hap door je keel krijgt. Nou, hij zegt in vers 4 dat zijn tranen hem tot spijs, tot eten, tot voedsel zijn, dag en nacht. De omgeving werkt ook nog tegen, volgens datzelfde vers. Er zijn mensen die tegen hem zeggen, ja, heel de dag door, later zien we het nog een keer in de psalm. Waar is uw God? Mensen steunen hem niet, bidden niet voor hem, ze bespotten hem. Waar is uw God? Als God almachtig is, waar is hij dan? Als God genadig is, waarom laat hij jou dan zitten? En die woorden zijn als een doodsteek, volgens vers 11. Met woorden kun je iemand ontzaglijk veel pijn doen. Ook in de gemeente. En deze dichter weet er ook van. En heeft hij weerwoord? Ach, wat moet hij zeggen? Misschien als het om een ander gaat, dan zou hij nog wijze adviezen kunnen geven. Tenminste, waar is God? Maar hij heeft er geen antwoord op. Hij weet het niet. En zo kunnen spotters weerklank vinden in je eigen hart. En allerlei gedachten kunnen langskomen. Jij, een kind van God, jij aan het heilig avondmaal. Jij hebt niet eens die dorst van de dichter, want dat is het echte. Maar dat van jou, dat is alleen maar gevoel of emotie. En als je dat gevoel en die emotie niet hebt, dan is er een andere stem die zegt, ja, maar denk je dat het zonder dat gevoel en zonder die emotie kan? En als je dan denkt aan je eigen hart, dan moet je die spotters toch gelijk geven. Dat God er niet is en dat ik zo weinig van hem merk, dat is vanwege mijn zonde. En dat die dorst zo weinig is of zo minimaal, dat is omdat ik mijn dorst zo vaak les bij de dingen van de wereld. Weer gestruikeld. En dan straks het heilige avondmaal. En wat doet deze dichter in deze situatie? Schreeuwen. Tot God. Roepen. Bidden. Bidden tot de Heere. Is dat niet rijk, gemeente? Als er nou bestrijding is en als er al die gedachten door je heen schieten, mensen die zeggen, waar is uw God? Stemmen van binnen. Dan niet denken, nou ja, het is ook helemaal niks. Laat maar. En ik hoop dat het ooit verandert en ik hoop dat ik ooit bekeerd word. Nee, de dichter dorst naar God en die stemmen en die bestrijding, die dooft het niet uit, maar die wakkert het juist aan. Deze man is niet tevreden dan alleen met de Heere zelf. En alle bestrijding en alle vragen, het drijft hem uit naar de Heere. Het doet hem roepen tot de Heere. Dat is nou het leven. Gewoon. Geestelijk leven. Dat heeft niet genoeg aan allerlei redeneringen. Dat moet de Heere zelf hebben. Het geloof, gemeente, steunt op de belofte van de Heere. En dat is zaligmakend. Maar datzelfde geloof verlangt ook naar de ervaring. Bijbel lezen, bidden, kerkgang. Dat zijn onmisbare zaken. Maar het moeten geen glazen zijn zonder water. Begrijpt u hoe ik dat bedoel? Geen glazen zonder water. Bijbel lezen, bidden en kerk gaan. Want je wil daarin juist de Heere zelf ontmoeten. Daar gaat het om. Zijn stem horen. Al is het dat op het ene moment duidelijker dan het andere. Ook in het heilige avondmaal. Het gaat niet om dat glas. Het gaat om de inhoud. Het gaat niet om het zitten aan de tafel. Maar het gaat om de Heere. Om wie Hij is. En daarom wil Gods kind daaraan zitten. Omdat Hij het zei. Ik heb grotelijks begeerd. Ik heb zeer begeerd. Paas ga met u te eten eer dat ik lijd. Gaat het in ons leven om God, gemeente? En ken je iets van die dorst? Ken je iets van die heimwee naar God? En als je daar nou niks bij voor kan stellen, welke plek heeft de Heere dan in je leven? Wat is volgens jou dan een goed leven? En dat je een mooi huis hebt en fijne mensen om je heen die van je houden. En genieten van dit en van dat. Dat is allemaal prima, maar het moet uiteindelijk toch om God gaan in ons leven. Hij is onze schepper. Hij heeft recht op ons leven. En wij zijn bij hem vandaan gelopen. En dat is de dood, gemeente. Dat betekent onze dood. Maar hij wil ons het leven geven. En dus, waarom moet het om hem gaan in ons leven? Hij heeft er recht op. Hij is de schepper. Maar hij is ook de God des levens. De God van het leven. Dat betekent, we kunnen echt niet zonder God. Geen tel. We kunnen niet zonder God leven. En we kunnen niet zonder God sterven. En zoals we ook niet zonder water kunnen. Water heb je gewoon nodig. Zonder water sterf je. En zonder God ook. Zonder de levende God. Die zijn zoon overgaf om zondaren het leven te geven. En nee, gemeente, een mens dorst niet naar God uit zichzelf. Nee. En als je niet weet wat water is, dan heb je er ook geen verlangen naar. God laat het zien in de prediking hoe dat komt. We leven zonder God van nature. Maar de Heere maakt zich bekend als de God van het leven. Hij laat zien wie hij is, ook in het heilig avondmaal. Zoals hij dat liet zien bij de altaren in het huis van de Heere in het Oude Testament. Daar leerde hij wat zonde is. En wat genade is. Dat hij een gaarne vergevend God is. Psalm 86. Een gaarne vergevend God. Daarin schittert zijn zondaarsliefde, gemeente. En als je daar iets van geproefd hebt, dan wil je toch niet anders dan hem eren, dan hem liefhebben, dan hem dienen, naar hem verlangen. Dan ga je toch dorsten naar heiligmaking. Naar hemzelf. En het heilig avondmaal, gemeente, wil ons daarin oefenen. Ons daarop wijzen. Daar weer opnieuw brengen bij die levendige omgang met de Heere. Dat we voor zijn aangezicht komen. En opnieuw ontdekken wie we zijn en wie hij is. Misschien zegt iemand, ik ken dat niet. Hè? Heimwee naar God. Want ik ervaar God altijd dichtbij. Dat kan, dat u dat ervaart. En een ander zegt, ja, maar je moet niet zo met je gevoelens bezig zijn en met je emoties. Het gaat niet om mijn ervaring, het gaat toch om Christus alleen, om zijn werk op Golgotha. Het is volbracht immers. Jazeker. Dat is het hart, hè? Dat is de grond, dat is het fundament. Maar vergeet niet, gemeente, Psalm 42 is een onderwijzing. Een onderwijzing. Wil ons iets leren. En miljoenen gelovigen hebben in deze psalm iets van hun geestelijk leven getekend, verwoord gezien. De Heer Jezus zelf ook. We zullen dat straks ook uitleggen. En daarom leg je leven er maar naast. Deze dorst naar God. Dat is toch een heel belangrijk kenmerk of een element, zo u wilt, van het leven van het geloof. De Heer Jezus, die had het zelf ook over zalig zijn, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dus het is echt wel heel belangrijk dat je hier iets van kent. Als je de Heer hem nou mag kennen, gemeente, dan wil je toch met hem leven. En dan ga je hem toch missen als er afstand komt voor je beleving. Door beproeving, door zonde. En dan kunnen er soms hele koude periodes zijn in je leven. En toch als de Heer in je begonnen is, dan kun je daar niet gelukkig mee zijn. Dan ga je soms zelfs dat dorsten naar God missen. En daar zorgt de Heer nou altijd weer voor. Op zijn tijd dat verlangen weer gewekt wordt. Het bidden om, het zicht op. Het zicht op God. en zijn verkiezende liefde. Op zijn Zoon. Op zijn verzoenende liefde. Op de Heilige Geest en zijn verzegelende liefde. En dan verlang je naar een teken van zijn vriendelijk aangezicht. Heere, laat het me toch weer eens weten. Heimwee. En wat moet je nou doen, hè? Als je te maken hebt met heimwee naar God, is daar een geneesmiddel voor, een remedie? Of kunnen we zeggen, ja, eigenlijk hoef je daar helemaal niet van te genezen. Want het is toch iets rijks. Er zit iets zoets in, inderdaad. En toch, die dorst is Christus niet. Hè? Van dorst kun je ten diepste niet leven. Dus in die zin dan toch de remedie. Wat is dat? Nou, als je heimwee hebt en je gaat bij iemand logeren, toch, één nachtje dan, dan zijn er natuurlijk wel tips en middelen die je kunt gebruiken. Hè? Als je heimwee hebt, last van heimwee, en je gaat dan toch één dagje proberen, nou, dan kun je denken als je 's avonds in bed ligt en je ligt te huilen. Het is maar één nachtje. Of je neemt een knuffelbeer mee waar je aan gehecht bent. Of het helpt om erover te praten. Je mag er om huilen, ook dat. Dat geeft helemaal niks. Er zijn wel middelen die een beetje helpen. En heimwee naar God, wat helpt daartegen? Nou, eerst zie je in de psalm wat niet helpt. Wat de remedie niet is. Of maar half werkt. En dat is piekeren. Erover praten tegen jezelf. In vers 5 staat het. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik placht heen te gaan, omdat ik vroeger meeging onder de scharen, de stoet. En met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende, de feestvierende menigte. Het uitstorten van je ziel, dat is een beeld van het gebed, gemeente. Daar kom je tegen bij Hanna, de moeder van Samuel. Stort voor de Heere uit, hè, je ganse hart. Dat is heerlijk, dat is heilzaam. Maar waar stort deze man zijn ziel uit? Ik stort mijn ziel uit in mij. Ja, gemeente, als je dat doet, dan gooi je het anker niet overboord in de vaste ankergrond van het woord van God, van de beloften van God. Maar dan gooi je het anker uit in het ruim van je eigen beleving en van je eigen ervaring en bevinding en herinnering. En zo mijmert deze dichter over vroeger. En je ziet dat in dat vers, dat vijfde vers. Ja, vroeger, hè. Toen ging ik naar Gods huis. En vroeger, toen was het zo goed en zo zoet. En er was vreugdezang, dat gaf verzadiging. Ik mocht voor Gods aangezicht verschijnen. Het was heerlijk. En of hij dat elke keer zo beleefd heeft, dat staat er niet. Maar het was hem wel een vreugde, elke keer weer. Naar Gods huis. Daar is een gelovige mee getekend, gemeente. Al kan er een tijd komen dat je door ziekte of door ouderdom niet meer kan. Of dat het niet meer gaat. Toch, hè, dat verlangen ergens blijft dat. Maar dat denken aan al deze dingen, dat lest zijn dorst niet. Dat uitstorten van je ziel in jezelf. Nee, het anker moet over de reling, niet in het ruim van jezelf, maar over de reling. En dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat kan in een oogwenk gebeuren. Dat kan in een oogwenk gebeuren. Hij spreekt zichzelf aan, deze dichter. Kijk maar in het volgende vers. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? En niet dat anker in het ruim van je eigen ziel. Daar is alles uitzichtloos. Ja, en daarbuiten dan? Als God ver weg is. En als je niet voor zijn aangezicht kan komen in zijn huis. Jawel, dat is pijnlijk. En dat zorgt ervoor dorst. Maar de remedie. Denk aan dat voorbeeld van heimwee. Wat helpt? Bijvoorbeeld door tegen jezelf te zeggen, het is maar één nachtje. En dat betekent, het zal niet altijd duren, hè, dat logeren. Morgen hoop ik weer naar huis te gaan. En wat zegt de dichter hier dan? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Straks. In de toekomst. Dat is toch prachtig, hè? Er zal verlossing komen. En dat denken in vers 5, dat heeft dezelfde uitwerking als het gedenken van Asaf in Psalm 77. Hè? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Maar God zal verandering geven. Hoop op God, ik zal hem weer loven voor die menigvuldige verlossing. Voor de volkomen verlossing, mag je dat ook, zo mag je dat ook vertalen, van zijn aangezicht. Er zal verlossing komen. Hoe de dichter dat weet, nou, dat is hoop, gemeente. Hoop, dat is een heerlijk iets. Hoop, dat heeft te maken met zekerheid. Als wij dat woord hoop gebruiken, dan weten we dat niet zeker. Ik hoop dat het mooi weer wordt deze week. Ik hoop dat elke dag de zon schijnt. En dat er niet zoveel wind is en dat het aangenaam weer is om te wandelen. Hoop. Maar ja, zeker weten, dat doe ik niet. Maar als het gaat om de hoop in de Bijbel, dat is wel zeker. Omdat die Bijbelse hoop zich richt op God en op wat God heeft beloofd. Hoop op de Heere, geef Rome. De Heere, hij is de ik zal zijn. Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en weldadigheid. Trouw in zijn liefde. Hij hoop dat richt zich op het woord wat vast is, wat betrouwbaar is. Je komt het in Psalm 130 tegen. Al die elementen. Mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord. Want bij de Heere is goedertierenheid. Nou, de dichter wist wie de Heere was, gemeente. Hij wist van het woord. Hij wist van de beloften. Hij wist van Gods huis en van Gods tempelzangen. Maar ook van de tempeldienst. En dat alles geeft hem grond voor zijn hoop. Hoop op God. Hij heeft het beloofd. Ik zal u niet begeven. En u niet verlaten. Hij is de menigvuldige verlossing. De volkomen verlossing. En dan zijn we bij de Heere Jezus, gemeente. Want hij is uiteindelijk de diepste grond voor die verlossing die er is. Jezus. In het woord verlossing hoor je zijn naam al oplichten, Yeshua. Maar de Heer Jezus heeft deze psalm zelf ook op zijn lippen genomen. Daarom, je hebt wel mensen die zeggen, ja, de psalmen, daar zing je niet over de Heer Jezus. Hè? En daarom, ja, gezangen. Dan kun je rechtstreeks zingen over de Heer Jezus en over zijn werken, over zijn lijden. Jawel. Maar als je een klein beetje studeert of een klein beetje je erin verdiept, dan leer je dat de psalmen wel heel veel over de Heer Jezus zeggen. En dat de Heer Jezus de psalmen ook gebruikt heeft, gezongen heeft. Dit is het liedboek, het psalmboek is het liedboek van de Heer Jezus zelf. Hij hield zoveel van de psalmen. Hij nam de psalmen mee. Toen hij naar het kruis ging. In die bange nacht. Van zijn lijden. Gethsemane. Golgotha. En ook deze psalm. Toen de vijand hem bedreigde. En Satan tekeer ging. En de toren van God op hem afkwam. En God de Vader op het punt stond om zich om te draaien. En met eerbied gesproken weg te lopen bij zijn zoon vandaan. Want dat is het oordeel, gemeente. Dat is de uiterste consequentie van de zonde. En zonde is dat wij God terug toekeren. En de consequentie, de uiterste consequentie van de zonde, dat is dat God dan zegt, nou, dan draai ik me ook om van jou. En dat is echt de dood. Als de God van het leven uit ons leven verdwijnt. En dat maakte de Heer Jezus mee. En hij stond aan de rand van de zee van Gods toorn. En toen kermde hij het uit. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Matteüs 26. En even daarvoor heeft hij het gezegd. Nu is mijn ziel ontroerd. Gans neergebogen. Onrustig, verward, angstig. En met die woorden nam de Heere Jezus delen van Psalm 42 over. Alleen het lastige is, je ziet dat niet terug in onze vertaling. Omdat de Heere Jezus de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikte. Het Oude Testament was in het Hebreeuws geschreven. Maar hij gebruikte de Griekse vertaling van die Hebreeuwse tekst van Psalm 42. En aan de hand van die vertaling citeerde hij Psalm 42. Mijn ziel is ontroerd, mijn ziel is geheel neergebogen, neergedrukt, tot de dood toe bedroefd. En zo eigent hij zichzelf deze psalm toe, als zijn psalm. De aanvechting van deze gelovigen in Psalm 42 is zijn aanvechting geworden. Alleen hij leed zoveel dieper en hij leed zoveel meer dan deze dichter. Hij was echt hopeloos toen hij aan het kruis hing en verlaten werd. Omdat er voor deze dichter hoop zou zijn. Hij doorleed het diepste lijden als borg. En door die diepte, door dat lijden heen, gold het van hem dat hij opging tot God. De bron van vreugd. Dat is een patroon wat je in heel veel psalmen tegenkomt. En ook in deze psalm. Waarmee de psalm iets weergeeft van de gang van Christus en van zijn werk. Door de diepte, door het lijden, door het dal van tranen. Omhoog. Van vernedering naar verhoging. Om het water des levens voor zondaren te verwerven. Is hij de volkomen, de volmaakte, de volledige verlossing? Is dat niet rijk, gemeente? Schrijf dat nou maar op voor jezelf. Hè? Ook met het oog op de voorbereidingsweek. Die menigvuldige verlossingen. De volkomen verlossing. Wat vindt u daarvan? En vraag het jezelf maar af. Heb je daar nou genoeg aan? Hij verlost van de schuld van de zonde door de straf te dragen. Hij verlost van de macht van de zonde omdat de zonde genageld werd aan het kruis en hij zijn geest geeft om te strijden. Hij verlost van de zonde zelf als zijn bruid hij eenmaal thuisgehaald wordt en dan geen zondaar meer. Hij verlost van de gevolgen van de zonde, van de ziekte, van de dood, van rampen, van pijn, van lijden, van verdriet, van oorlog. Hij is de volkomen verlossing. De menigvuldige verlossing. Ook van twijfel en aanvechting verlost hij gemeente. Is het wel echt bij mij? En is het wel voor mij? Hoor wat hij zegt. Is mijn genade niet genoeg voor je? Kun je het niet doen met het werk van mijn zoon? Zijn offer, zijn bloed, zijn lijden. Hij is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Er hoeft niks meer bij van u, van jou. En ook dat geloof dat legt geen gewicht in de schaal. En je oprechtheid en je ernst en je liefde. Je dorst. Jawel, dat werkt de Heer. Maar Christus is alles. Zijn werk is de grond. Hij is de menigvuldige, de volkomen verlossing. Dan is echt alle roem uitgesloten. Het is echt door hem alleen, dat ik zalig kan worden. Geeft dat geen perspectief, gemeente? We gaan de voorbereidingsweek in. Hoe is het met uw ziel? Als je ziel niet verlangt, als je ziel niet dorst, leeft die ziel dan wel voor God? Bekeert u. Zonder leven kun je niet aan het avondmaal. Dan kun je ook niet sterven. En als er dorst is, hoop op God, hoop op Christus, de volkomen verlossing. Wat ben je onrustig? Misschien zijn er wel gemeenteleden die juist onrustig worden van voorbereidingsweek. Onrustig. Het is weer avondmaal. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat? Ligt het aan de Heere? Kom voor zijn aangezicht, gemeente. En neem jezelf onder handen, hè, zoals de dichter zichzelf onder handen nam. In die zin, hè, wat zijt gij onrustig in mij? Hè? Hij sprak zichzelf toe. Hij sprak zichzelf aan. En kom voor Gods aangezicht met deze dichter. Het leed dat er is, zal het eeuwig duren? Het juichen van de vijanden, is dat niet meer dan leeg gepraat? Mijn afwezigheid van het heiligdom, is dat voor altijd? Waarom die neerslachtigheid, die zonde? O, alle reden om diep te buigen, maar is er dan geen bloed ter verzoening? Dat hart dat zo aan het stof kleeft. Is de Heilige Geest niet uitgestort om die ziel weer op te heffen? En geeft de Heer juist daarvoor niet zijn woord en het sacrament? Juist vanwege onze zwakheid, onze grovigheid, zo zegt onze belijdenis, onze lompheid en geestelijk opzicht. Ja, maar mijn geloof, is dat wel oprecht en waar? Ja, alle reden voor die ziel om zich neer te buigen voor God. Maar dan ook vers 6b. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? Hoop op God. Hoop op God. Hij is de menigvuldige verlossing. Niet je geloof en niet je ernst en je oprechtheid. Hij alleen. En het geloof vindt daarom rust in hem. In alles van hem. Comrie, hij heeft een prachtig boekje geschreven. Het ABC van het geloof. En in dat boekje behandelt hij ook het woordje dorst, dorsten. Dorsten naar God. Dat is geloven. Het zaligmakende geloof. Dat een dorstige ziel aan God verbindt. De rusteloze begeerte naar de Heere Jezus. Is geen vrucht van de eigen akker. En daarom, gemeente, zie af van uzelf. Zie af van uw dorst. En van het gebrek daaraan. En zie op Christus. Hij roept, hoor. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En drinken. Water des levens. Liefde nodigt u. Laat u zaligen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil, zijn heilrijk en zijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Thank you. Zullen we bidden en danken. Heer in de hemel, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. Heb dank voor het onderwijs, de onderwijzing van Psalm 42. Een lied wat u zelf op uw lippen nam. In die bange nacht van Gethsemane. Op weg naar Golgotha. Heren, zouden we niet houden van de psalmen waar u van hield en houdt? Werk het, Heren. En geef het verlangen naar u. Wilt u zo voor ons allen zorgen en ons allen genadig en goed zijn in deze week van voorbereiding. Maar doe ons beseffen dat het elke dag voorbereidingsdag is. Elk uur en elke minuut voorbereidingsminuut op de ontmoeting met u. Heren, wilt u zo werken met uw geest in onze harten. Vergeef het gebrekkige en zondige. Gaat u mee naar huis. Gaat u mee naar waar we naartoe hopen te gaan. Wees met ons als we thuis deze dienst hebben beluisterd. En in stilte en in de eenzaamheid wellicht ook de dingen verwerken moeten. Wees ook dan nabij, Heren, als er niemand is die naar ons vraagt en niemand is die bij ons is. Heren, wilt u zelf dan met ons zijn. Zegen de zondagschool, de kinderen, de meesters, de juffrouws die hopen te vertellen, alle anderen. Heren, wilt u ook daar als de God van het leven zijn en werken. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers, 145, vers 6.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.